Welkom bij Radio Maria.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma De Kerkvaders. Vandaag zullen we spreken over de heilige Ignatius van Antiochië. De heilige Ignatius van Antiochië moet in de eerste eeuwen van het christendom een enorme indruk hebben gemaakt. Hij was een van de belangrijkste personen van de christelijke oudheid en misschien wel een van de sterkste karakters in de gehele geschiedenis van de kerk. Vandaag zijn nog enkele brieven van hem overgebleven. En dat is eigenlijk de enige manier waarop we hem nog kunnen leren kennen. Die brieven getuigen van een enorme vurigheid, waardoor sommigen denken dat zijn naam Ignatius van het Latijnse ignis komt, wat vuur betekent. Ignatius was overigens ook de eerste die de term katholiek heeft gebruikt in kerkelijke context. Katholiek wat letterlijk vertaald universeel betekent. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: waar Christus is, daar is de katholieke kerk. Wie is nu Ignatius, wanneer precies leefde hij en hoe is zijn levensloop? Ignatius werd geboren tussen het jaar 35 en 50 na Christus, dus echt in de allerbeginperiode van het christendom, en is in Rome de marteldood gestorven, naar alle waarschijnlijkheid tussen het jaar 110 en 117. In die tijd waren Rome, Alexandrië en Antiochië de drie grote metropolen van het Romeinse Rijk. Het concilie van Nicea spreekt van drie primaten. Dat van Rome, maar ook Alexandrië en Antiochië hebben in zekere zin deel aan een primaat. De heilige Ignatius was bisschop van Antiochië, dat tegenwoordig in Turkije ligt. En toen was dat Syrië. Hier, in Antiochië, ontstond, zoals wij weten uit de handelingen van de apostelen, een bloeiende christelijke gemeenschap. En volgens de overlevering was de apostel Petrus er de eerste bisschop. En daar werden de leerlingen voor het eerst christen genoemd. Zo staat in de handelingen van de apostelen. En ik lees u graag de bewuste passage voor uit de handelingen, over het ontstaan van de christengemeenschap in Antiochië. En die kan u terugvinden in de handelingen hoofdstuk 11 vanaf vers 19. Ik lees voor. Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus' dood, Stefanus was de eerste christelijke martelaar, verspreid waren geraakt, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië. Terwijl zij aan niemand het woord verkondigden dan alleen aan de Joden. Maar er waren ook mensen uit Cyprus en Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de Hellenisten de goede boodschap gingen verkondigen, dat Jezus de Heer is. De Heer stond hen terzijde. Een groot aantal mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Berichten over hen kwamen de gemeente in Jeruzalem ter oren en men stuurde Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar zag hoezeer God hen begunstigde, verheugde hij zich en hij spoorde iedereen aan om met hart en ziel trouw te blijven aan de Heer. Want hij was een voortreffelijk man, vol heilige geest en geloof. Een grote groep sloot zich aan bij de Heer. En daarna vertrok hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een vol jaar lang maakten zij deel uit van de gemeenten en gaven ze onderricht aan een grote groep mensen. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Tot zover de passage uit de Handelingen van de Apostelen. Het is dus daar in Antiochië, in die groeiende christengemeenschap, dat we Ignatius moeten situeren. Binnen de patristiek, de leer over de kerkvaders, wordt Sint Ignatius gerekend tot de apostolische vaders. De apostolische vaders worden zo genoemd omdat men ervan uitgaat dat ze ofwel zelf apostelen zijn geweest, of omdat ze de apostelen direct gekend hebben en hun leerlingen waren. De apostolische vaders leefden allemaal in de eerste en tweede eeuw en zijn wat christelijke geschriften betreft de directe opvolgers van de auteurs van het Nieuwe Testament. Hun geschriften zijn dus, behalve de kanonieke geschriften van het Nieuwe Testament, dat zijn de geschriften die behoren tot de Bijbel, tot de katholieke Bijbel, de oudste christelijke teksten waarover we beschikken. Al de teksten die behoren tot de apostolische vaders zijn van onschatbare waarde voor onze kennis, ook historische kennis, van de eerste eeuwen van het christendom. Het is de periode dat de christelijke leer haar vorm begint te krijgen. De geschriften van de apostolische vaders zijn een soort van weerklank, een soort van echo van het onderricht van de apostelen. En de geschriften bevatten dan ook erg veel citaten uit de Heilige Schrift. Deze eerste periode van het christendom wordt gekenmerkt door veel doctrinele disputen en een echt zoeken naar de ware leer, naar het ware christendom. Het is in deze periode dat de leer van de kerk haar vorm krijgt. Ignatius van Antiochië waarschuwt zo in zijn brieven bijvoorbeeld de christelijke gemeente voor verschillende ketterijen en dan vooral voor het docetisme. Samengevat zouden we kunnen zeggen dat het docetisme meende dat Jezus enkel onder een schijnlichaam op aarde was gekomen, omdat God volgens hen niet de menselijke en sterfelijke natuur zou kunnen aannemen. En dit kwam dan voort vanuit een opvatting over het lichaam als zijnde onrein. En dat is dan ook later veroordeeld geweest door de kerk, omdat de incarnatie van wezenlijk belang is. En dat we als katholiek geloven dat Jezus in een werkelijke lichamelijkheid onder ons aanwezig is geweest op aarde. En hier dus, tegen dit docetisme, heeft Sint Ignatius zich grondig verzet. Het is tijd voor een eerste muzikale onderbreking. En hiervoor gaan we luisteren naar een hymne gezongen door leden van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië. En deze orthodoxe kerk beschouwt zich als de oudste christengemeenschap en dan teruggaande op die Handelingen van de Apostelen, waar dan staat dat de volgelingen van Jezus in Antiochië voor het eerst christenen werden genoemd.
Oh,
dat was een Syrisch orthodox koor van de kerk van Antiochië, die een Alleluia en een hymne zongen. Het is dus echt wel zo dat van de tijd dat de apostelen daar zijn gekomen tot op de dag van vandaag, dat er nog altijd een levende christelijke gemeenschap is. Vandaag helemaal in het zuiden van Turkije, boven de Syrische grens. En ze zijn ook heel fier op de heilige Ignatius van Antiochië, die ook voor deze kerk een grote heilige is. En doorheen het grootste deel van de geschiedenis hebben bijna alle patriarchen van deze Syrische orthodoxe kerk van Antiochië de naam Ignatius aangenomen. Vanuit bewondering en verering van deze heilige die voor hen heel belangrijk is. Wat ook heel interessant is aan het bestuderen van de kerkvaders, is dat deze heilige zowel voor de Westerse katholieke kerk als voor de Oosterse orthodoxe kerken van belang zijn. Ze worden in beide kerken en bestudeerd. Dus het is iets dat we echt gemeenschappelijk hebben met onze orthodoxe broeders en zusters. Zo net hebben we de heilige Ignatius kort besproken en hem gesitueerd in de context van zijn tijd. Hij wordt dus gerekend tot de apostolische vaders en heeft naar alle waarschijnlijkheid de apostelen Petrus en Paulus nog gekend. Over het leven van Ignatius is niet zo heel veel met zekerheid geweten. Hij was waarschijnlijk de derde bisschop van Antiochië en had zelf een heidense achtergrond, alvorens hij christen werd. Hij schreef 7 brieven, waarvan de tekst tot vandaag nog bewaard is, tijdens zijn reis van Syrië naar Rome aan het begin van de 2e eeuw. Waarom maakte hij nu een reis van Syrië naar Rome? Het was niet zomaar een reis. Nee, het was een tocht die hij als gevangene heeft afgelegd. Hij werd naar Rome gebracht om de marteldood te sterven. De christelijke gemeenschappen waren in die periode nog erg klein en ook in Antiochië moet het in die tijd nog een kleine minderheid geweest zijn. Door de meesten werden de christenen gezien als een eigenaardige secte van een Joods origine, waar men zich voorts niet veel van aantrok in de heidense milieus. Er was in die tijd nog geen systematische christenvervolging in de streek rond Antiochië. Zijn afvoering naar Rome en de terechtstelling van Ignatius passen dus niet zo onmiddellijk in het kader van een grootschalige christenvervolging, zoals dat een enige tijd later wel het geval was. Hoewel christenen wel ondervraagd werden en soms ook veroordeeld, werden ze nog eerder beschouwd als een rariteit en was de vervolging dus niet systematisch. Wat nu de precieze aanleiding is geweest van de veroordeling van Ignatius is niet duidelijk, maar we weten vanuit zijn brieven wel degelijk dat hij overgebracht werd naar Rome en ook dat hij zich terdege bewust was van het feit dat hij daar in de arena zou sterven omwille van zijn geloof in Christus. Al zijn brieven zijn in dat bewustzijn geschreven. Het is ook vanuit zijn brieven dat zijn vurige karakter wordt verondersteld. Ignatius noemt zichzelf in die brieven ook de Theofoor, wat in het Grieks 2 betekenissen kan hebben. Ofwel de door God gedragene, ofwel hij die God draagt. Een traditie legt dit uit als dat hij het kind was dat door Jezus in de armen werd genomen en aan de apostelen getoond als model van nederigheid. En zo werd hij dus door God gedragen. Ik lees u die bewuste passage in het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 18, voor. Namelijk, in die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen? Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En volgens een bepaalde traditie zou dit kind dus Sint Ignatius geweest zijn, de Theofoor, hij die God draagt. Maar Theofoor moet vooral in de mystieke zin begrepen worden bij Ignatius. Voor Ignatius is de eenheid met Christus het allerbelangrijkste. En zo is voor hem iedere christen een theofoor. Iemand die God draagt. Eusebius van Caesarea, een geschiedschrijver uit de 4e eeuw, wijdt een heel hoofdstuk van zijn kerkgeschiedenis aan het leven en de schriftelijke nalatenschap van Ignatius. Hij schrijft als volgt. Vanuit Syrië werd Ignatius naar Rome gezonden om er als voedsel voor de wilde dieren te worden geworpen. Vanwege het getuigenis dat hij had gegeven voor Christus. Op zijn reis door Azië, streng bewaakt door de wachters, die hij in zijn brief aan de Romeinen overigens de 10 luipaarden noemt, bevestigde Ignatius met preken en aansporingen de kerken in de afzonderlijke steden waar hij verbleef. Vooral spoorde hij hen aan om met nog groter vurigheid zich te hoeden voor de ketterijen die in die tijd begonnen op te schieten. En drukte hij hen op het hart om zich niet los te maken van de apostolische overlevering. Tot zover Eusebius van Caesarea. En voor de mensen onder u die over internet beschikken, we hebben op Facebook, op onze pagina van Radio Maria, bij de aankondiging van dit programma ook een kaartje gepost, waarop u de reis naar Rome van Sint Ignatius kan zien. U kan deze kaart er altijd bij nemen. Het eerste deel van de tocht van Ignatius vanuit Syrië naar Rome voerde de delegatie langs Tarsus, de geboorteplaats van Paulus, langs Laodicea en Philadelphia. En de eerste etappeplaats waar men stopte was Smyrna. In Smyrna was de heilige Polycarpus bisschop en deze was een directe leerling van Johannes. Tijdens zijn verblijf in Smyrna krijgt Ignatius bezoek van de bisschoppen van Efeze, Magnesië en Trali, samen met christenen uit hun gemeenschappen. Het zijn dus allemaal steden in Klein-Azië. En in Smyrna schreef Ignatius nog 4 brieven, respectievelijk aan de kerken van Efeze, Magnesië en Trali, waarvan hij dus delegaties had ontmoet in Smyrna, en tot slot ook nog een brief aan de christenen van Rome. Over het vervolg van de reis laten we Eusebius terug even aan het woord. Nadat hij uit Smyrna vertrokken was, kwam Ignatius te Troas en van daaruit verzond hij nieuwe brieven. 2 aan de kerken van Philadelphia en Smyrna en 1 aan bisschop Polycarpus, die hij dus in Smyrna had ontmoet. En die overigens ook een van de kerkvaders is die we in de toekomst nog zullen bespreken. En zo maakt Eusebius die lijst compleet van de brieven die ons vanuit de kerk van de 1e en 2e eeuw als een kostbare schat bereikt hebben. Bij het lezen van deze teksten van deze vurige bisschop ervaart men de frisheid van het geloof van de generatie die nog de apostelen zelf gekend heeft. En in deze brieven voelt men ook de vurige liefde van een heilige. En vanuit Troas, tenslotte, bereikte Ignatius Rome, waar hij in het amfitheater Flavius, of het Colosseum, aan de wilde beesten werd gevoerd. Volgens een bepaalde bron was dit tijdens het einde van de 123 dagen durende feesten die keizer Trajanus had gegeven aan het einde van de Dakische oorlogen, die een enorm succes waren geweest voor het Romeinse Rijk. En tijdens deze feesten kwamen 10.000 gladiatoren om het leven en er werden ook 11.000 wilde dieren gedood, die alvorens ze moesten vechten, nog gevangenen als voer kregen. En zo werd de heilige Ignatius, zoals hij het gewenst had, het graan van Christus, gemalen door de tanden van de wilde dieren, zo omschrijft hij het in een van zijn brieven. Er zou van zijn lichaam niets zijn overgebleven dan de harde knoken. De christenen verzamelden zijn beenderen en brachten die naar Antiochië, waar ze sinds die tijd vereerd worden. Vandaag zijn zijn relieken te vereren in de San Clemente Basilica in Rome. Al deze details over zijn leven, zoals dat hij omgebracht werd tijdens de feesten na de Dakische oorlogen onder keizer Trajanus, zijn zeker niet 100% historisch te bewijzen. Daar schieten de gegevens tekort voor. Het geeft ook maar een idee van die tijd. Maar waar we natuurlijk wel vanuit kunnen gaan, zijn de dingen die we in de geschriften van Ignatius zelf kunnen vinden. En dat zullen we dadelijk na de muziek wat van naderbij bestuderen. We luisteren nu naar een van de oudste christelijke hymnes in het Grieks, waarvan de tekst afkomstig is uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Namelijk hoofdstuk 3, vers 16. En de tekst in het Nederlands gaat als volgt. Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. We luisteren nu naar een vrij moderne versie van deze tekst op muziek gezet, en in de eerste eeuwen van het christendom was er geen sprake van instrumentale begeleiding van de hymnen die gezongen werden in de christelijke gemeenschappen. En de stem werd beschouwd als het instrument van de engelen. De versie die we nu gaan beluisteren heeft wel een zekere epische sfeer en is door een Poolse componist op muziek gezet. Met name door Nowotarski. We beluisteren nu deze Griekse hymne Hos Ephanerote. En zullen het daarna nog beknopt hebben over de brieven en de theologie van Ignatius.
Thank you.
En zo, welkom terug, beste luisteraars, in het laatste deel van deze aflevering over de heilige Ignatius van Antiochië. En in dit laatste deel wil ik hem graag voor zichzelf laten spreken doorheen één van zijn brieven, namelijk de brief aan de christenen van Rome. Maar alvorens u hier een stuk uit voor te lezen, zullen we het nog even hebben over de belangrijkste thema's en accenten in het geheel van de brieven van Ignatius. De belangrijkste accenten nu wat de theologie van Ignatius betreft zijn te vinden in zijn christologie en zijn ecclesiologie. Tijdens een audiëntie in 2007 zei paus Benedictus dat geen kerkvader zo intens als Ignatius het verlangen heeft uitgedrukt naar de vereniging met Christus en naar het leven in hem. We laten paus Benedictus aan het woord in zijn commentaar op de theologie van Ignatius tijdens zijn audiëntie. Hij zegt het volgende. In feite komen in Ignatius twee geestelijke stromingen samen. Enerzijds die van Paulus, geheel gericht op de vereniging met Christus. En anderzijds die van Johannes, geconcentreerd op het leven in hem. Op hun beurt lopen deze beide stromingen uit in de navolging van Christus. Door Ignatius meermaals verkondigd als mijn of onze God. Zo smeekt Ignatius de christenen van Rome zijn martelaarschap niet te verhinderen, omdat hij er vurig naar verlangt zich met Jezus Christus te verenigen. En hij legt uit, het is voor mij veel mooier te sterven en zo naar Jezus Christus te gaan, dan te heersen over de uiteinden der aarde. Ik zoek hem die voor mij gestorven is. Ik wil hem die voor ons verrezen is. Sta mij toe navolger te zijn van het lijden van mijn God. Het zijn woorden die voor ons vandaag misschien niet zo eenvoudig te slikken zijn. Het verlangen naar het lijden om zich zo met Christus te verenigen. En in deze uitdrukkingen, die branden van liefde, klinkt overduidelijk het opvallend christologisch realisme dat zo typisch is voor de kerk van Antiochië. In de zin dat het een bijzondere aandacht heeft voor de incarnatie, de vleeswording van de Zoon van God en voor zijn ware en concrete mensheid. En dit dan in tegenstelling tot het geloof van de docetisten die niet geloofden in de lichamelijke en concrete aanwezigheid van Jezus. Ignatius schrijft in zijn brief vanuit Troas aan de christenen van Smyrna het volgende. Jezus Christus is werkelijk uit het geslacht van David, is werkelijk uit een maagd geboren, werd werkelijk voor ons aan het kruis genageld. Het onweerstaanbare verlangen van Ignatius naar de vereniging met Christus vormt de basis van een ware en eigenlijke mystiek van de eenheid, die de grond vormt van zijn ecclesiologie, of beter, zijn beeld van de kerk. De eenheid is voor Ignatius voor alles een eigenschap van God die, ofschoon in drie personen bestaande, toch één is in een absolute eenheid. Dikwijls herhaalt hij dat God eenheid is en dat deze zich, in haar zuivere en oorspronkelijke staat, alleen in God bevindt. De eenheid die hier op aarde te verwezenlijken is door de christenen, is niets anders dan een navolging, een imitatie, die zoveel mogelijk overeenstemt met haar goddelijk archetype. Op deze wijze komt Ignatius ertoe een visie op de kerk uit te werken die heel dicht komt bij enkele uitdrukkingen uit de brief aan de Corinthiërs van Clemens van Rome, een andere kerkvader. Het is goed voor u, schrijft hij bijvoorbeeld aan de christenen van Efeze, samen te werken in overeenstemming met het gevoelen van de bisschop. Iets wat u al doet. Inderdaad is uw college van presbyters terecht van goede faam en godwaardig. Zo in harmonie verenigd met de bisschop als de snaren met de citer. Hierdoor wordt in uw eensgezindheid en in uw symfonische liefde Jezus Christus bezongen. En zo wordt u de een na de ander samen tot een koor, opdat u in de symfonie van uw eensgezindheid, na de toonhoogte genomen te hebben van God in de eenheid, met één stem zingt. En na de christenen van Smyrna, de Smyrnaeërs, op het hart gedrukt te hebben dat zij, met betrekking tot de kerk, niets zullen ondernemen zonder de bisschop, schrijft hij aan Polycarpus: ik geef mijn leven voor hen die onder de bisschop, de presbyters en de diakens zijn gesteld. Mogen ik met hen deel kunnen hebben aan God? Werkt met elkaar samen, strijdt samen, loopt samen de wedloop, leidt samen, slaapt en waakt samen als bestuurders van God, zijn plaatsverkleders en dienaren. Zoekt hem te behagen voor wie gij strijdt en van wie gij uw loon ontvangt. Laat niemand van u deserteur bevonden worden. Uw doop zal blijven als een schild, uw geloof als een helm, uw liefde als een lans en uw geduld als een harnas. Uit het geheel van de brieven van Ignatius komt er een soort van samenwerking en wederzijdse aanvulling naar voren van het christelijke leven in de katholieke kerk. Enerzijds is er de hiërarchische structuur van de kerkelijke gemeenschap. Je hebt de bisschoppen, de presbyters en de diakens. En anderzijds is er die fundamentele eenheid die de gelovigen met elkaar in Christus verbindt. En hierdoor, dat is dus het idee van de hiërarchie binnen de kerk, kunnen de functies binnen de gemeenschap van de kerk niet met elkaar in tegenstelling geraken, als ze één zijn in Christus. En hij benadrukt daarbij wel de eigen verantwoordelijkheid van de bisschoppen, de presbyters en de diakens in de opbouw van de gemeenschap. Vooral voor hen geldt de uitnodiging tot liefde en eenheid. Wees één en hetzelfde, schrijft Ignatius aan de Magnesiërs, waarbij hij het gebed van Jezus bij het laatste avondmaal herneemt. Eén enige smeking, één enige geest, één enige hoop in de liefde. Snelt allen toe op Jezus Christus, als naar de ene tempel van God, als naar het ene altaar. Hij is één en, voortkomend van de ene Vader, is hij met hem verenigd gebleven en naar hem in de eenheid teruggekeerd. Zoals al eerder vermeld in dit programma, is Ignatius de eerste in de geschiedenis die aan de kerk het bijvoeglijk naamwoord katholiek toeschrijft. En dat wil zeggen universeel. Waar Jezus Christus is, zegt hij, daar is de katholieke kerk. En juist in de dienst van de eenheid van de katholieke kerk oefent de christelijke gemeenschap van Rome zoiets als een primaat in de liefde uit. Hij schrijft: in Rome zit zij voor, godwaardig, eerbiedwaardig, waardig om gelukzalig genoemd te worden. Zij zit voor in de liefde die de wet van Christus heeft en de naam van de Vader draagt. Ignatius is dus echt de leraar van de eenheid in de ware Christus. En dat waren de belangrijkste bevindingen van Paus Benedictus bij de theologie van Ignatius. Laten we nu tot slot nog even de heilige Ignatius van Antiochië zelf aan het woord. We lezen uit de brief aan de christenen van Rome, waarin hij spreekt over zijn vurig verlangen om zijn leven voor Christus te geven. En waarin hij de christenen overigens ook smeekt om zijn marteldood niet te verhinderen. Ignatius schrijft ergens: ik hoop dat ik mag genieten van de wilde beesten die voor mij zijn klaargezet. En ik bid dat ze mij vlug zullen aanpakken. Ja, ik zal ze vleien, dat ze mij vlug verorberen. Niet zoals bij sommige anderen, die zij niet durfden aan te raken. En willen ze dit niet uit eigen beweging, dan zal ik ze dwingen. Vergeeft u mij, ik weet wat in mijn belang is. Nu begin ik een leerling te zijn. Laat niets zichtbaars of onzichtbaars mij bejegenen met afgunst. Dan bereik ik Jezus Christus. Vuur en kruis en hordes, wilde beesten en verminking. Vierendeling, botten, versplintering, amputaties en vermaling van heel mijn lijf. De boze folteringen van de duivel. Kom maar over mij heen, zolang ik Jezus Christus maar bereik. En verder schrijft hij: levend schrijf ik u, maar ook verliefd op de dood. Mijn liefde is gekruisigd. In mij is geen vuur dat houdt van materie, maar wel levend water. Dat spreekt in mij en van binnen zegt: kom naar de Vader. Nee, ik heb geen plezier in voedsel dat vergaat, niet in genoegens van dit leven. Ik wil het brood van God, het lichaam van Jezus Christus uit het zaad van David. En te drinken wil ik zijn bloed. Dat is de liefde die niet vergaat. En zo zijn wij, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze aflevering over de heilige Ignatius van Antiochië en de mooie getuigenis van zijn leven en zijn brieven, waarin hij getuigt van zijn vurige geloof in Christus en ook in het eeuwig leven. Ik wou trouwens nog meegeven dat de heilige Ignatius van Antiochië aanroepen wordt bij hoofduitslag of keelpijn voor de genezing daarvan. Dus je kan altijd op zijn voorspraak bidden bij deze kwalen. Hopelijk heeft u ervan genoten en deze heilige toch een beetje beter leren kennen. En stemt u volgende keer weer af op dit programma om wat meer te leren over een andere grote vader uit de rijke geschiedenis van onze kerk. Ik wens u nog een mooie dag toe.